vanuit mijn diepste hart een heel lief, overvloed aan liefdegevend mens. Maar ik ben gewoon altijd heel lelijk naar mezelf geweest. En heel streng en heel kleinerend. En mijn leven met me wegvinden heeft dat ook heel veel die teleurstellingen laten zien. Maar doordat ik nu zachtheid voel van wie ik ben door de pijn waar ik doorheen ga. Want er zijn allemaal dingen in mijn leven die constant laten zien met hallo. Er moet hier even naar gekeken worden.
Hallo lieve mensen, welkom bij mijn podcast Goed Gesprek. Mijn naam is Gerry Dalma, klinisch psycholoog. In deze podcast kun je luisteren naar gesprekken over mentale veerkracht en betekenisgeving. Ik wil het goud uit deze gesprekken met je delen om je te inspireren iedere dag opnieuw open te staan voor nieuwe ontmoetingen die je aan het denken zetten en je blik verruimen. Vandaag heb ik een goed gesprek met Roos Tullen. Ze komt aangefietst met wapperende haren en blozende wangen. In haar atelier vertelt ze over het rauwe, intense creatieproces waar ze keer op keer doorheen gaat in het spanningsveld tussen pijn en liefde, autonomie en collectief. De voor haar urgente noodzaak om jaarlijks iets in de wereld te zetten dat impact maakt en expressie geeft aan een unieke gedeelde ervaring rondom een door haar doorleefd thema, ervaringskunst. Dag Roos.
Hi.
Hallo. Wat heb je hier, een prachtige werkruimte. Wat een mooi atelier.
Ja, we zijn hier op de Haagweg in het gedeelde atelier. En het is een heel oud gebouw en we zitten in de directeurskamer. En het licht wat hier binnenvalt is gewoon hemels.
Ja, je kijkt gewoon rechtstreeks de lucht in, lijkt het wel, hè? Hele hoge ramen.
Ja. Ja. En sowieso deze ruimte en deze plek is zo ontzettend bijzonder, omdat er heel veel kunstenaars met elkaar kunst aan het maken zijn.
Dat is ook fijn, hè? Om je omringd te weten door mensen die met hetzelfde bezig zijn.
Ja, en dan op allemaal verschillende manieren en verschillende levels. En ja, van hobby tot beroepsmatig tot aan super gelukkig en super zoekend.
Ja, alle fases. Ja. Ja, prachtig. Nou, we hebben elkaar ontmoet op een netwerkbijeenkomst, een mastermind. En ik ging even apart zitten van de groep. Want ik zat er even een beetje doorheen, was er wat overprikkeld. En toen kwam er een hele vriendelijke vrouw op mij af. En dat was jij. Je kwam even naast mij zitten.
Dat klopt, ja. Weet je dat nog? Heel bijzonder.
Ja. En toen dacht ik, wat leuk dat ze dat doet. Dat ze mij ziet hier, terwijl ik hier ben. Een beetje op dat moment met de ziel onder mijn arm. En gaandeweg ontstond er een gesprek over ons leven, waar ik mee zat op dat moment en waar jij mee bezig was. En het gesprek ging richting zingeving. Hè? De ervaring in het moment, wat voor mij ook heel belangrijk is. Het ervaren van het moment op alle lagen van je zijn. En toen vertelde jij over je ervaringskunst.
Ja, maar het bijzondere van het moment was dat ik toevallig daar als gastvrouw aan de slag was. En dat ik dacht, er is iets bijzonders deze dag. En ik weet niet wat het is, maar er is iets belangrijks en bijzonders. En het moment dat ik jou zag zitten daar en dat je zo je eigen space nam in de drukte en het hele gebeuren van groeien en meer en de waardevolle dingen die werden gedeeld, was zo'n mooi moment dat ik het eigenlijk niet wilde verstoren, maar toch voelde van, hey, hier is iets heel bijzonders. En dat gebeurde. Het moment dat we elkaar aankeken, was dat er ook.
Ja, prachtig. Ja, zo heb ik dat ook ervaren. Ja. En het gesprek wat vervolgens ontstond, dat ging over jouw zoektocht en mijn zoektocht en de uitingsvormen daarvan. Hey, jij bent kunstenaar, jij zoekt naar een uitingsvorm van waar jij bent en staat op dat moment. En jij wilt het graag vormgeven in de vorm van een unieke ervaring.
Oh, wat een prachtige goede samenvatting van wat het is, ja.
Wil je daar iets over vertellen? Wat is dat voor jou, een unieke ervaring?
Ja, het gaat zo ver terug, omdat alles in mijn leven bouwt voort op dat wat is geweest. Dus en ik kan die verbindingen zien. En als ik dan terugdenk naar als klein meisje, leerde ik het meest van naar anderen kijken en het dan zelf proberen. En dat is in het onderwijssysteem echt een uitdaging geweest om mijn weg daarin te vinden. Maar tegelijkertijd het moment dat al je zintuigen betrokken zijn en je zo in het moment iets ervaart en toelaat dat het je verandert, omdat je samen met anderen bent of juist in je eentje terwijl anderen je steunen. Ja, dat zijn levensveranderende transformaties. En daar ben ik gewoon in de gaandeweg van mijn leven heel erg verslaafd aan geraakt.
Ja.
En zoek ik naar manieren hoe ik die van mezelf kan delen, dat andere mensen niet een jaar lang onderzoek hoeven te doen naar het onderwerp. Want ik maak 1 kunstwerk per jaar. Maar dat ze in 20 minuten mijn hele jaar research over zich heen gespoeld krijgen. En dan vanaf die start kunnen beginnen.
Ja, dus je wilt eigenlijk die ervaring van jezelf in een soort van...
heel compact.
Ja, compacte verschijningsvorm. Ja. Geven aan die ander.
Ja.
En, maar de intensiteit van die ervaring moet minstens hetzelfde zijn.
Eigenlijk liever nog impactvol, omdat je hem dus zo comprimeert naar de essentie van wat het is.
Ja, ja.
En dan gaat het niet over, ik heb dit en dit gedaan en jullie moeten kijken hoe ik dit en dit heb gedaan. Maar het gaat over, wow, dit en dit is me overkomen. Heb je wel eens hiernaar gekeken en hoe kijk je naar jezelf? Dus het is heel erg voor de ander gemaakt. Maar vanuit mijn volledige expertise, omdat ik alle hoogtepunten en alle dieptepunten in ditgene heb ervaren en daar een soort van essentie uit kan trekken en dat deel.
En op welke manier deel je dat?
Ja, dat is dus zo bijzonder, omdat dat altijd afhankelijk is van hoe het verhaal verteld wil worden. En de hele kunststroming, de ervaringskunst die nog niet bestond, waar ik mee begonnen ben en wat in de loop van mijn leven in ieder geval een groot ding gaat worden, omdat het zo anders en impactvol is, betekent dat het kunstwerk is niet de vorm, het diner wat ik georganiseerd heb, het boek wat ik heb gemaakt. Nee, het gaat over de emotionele ervaring en verandering die de kijker of de ervaarpersoon meekrijgt. Dat is het kunstwerk. Die verandering van perspectief, die verbreding van hoe je naar een onderwerp kijkt, dat is het kunstwerk, want dat nemen mensen mee en daar bouwt hun leven weer op voort.
Dus eigenlijk is het een soort van ongrijpbaar iets. Het brengt een transformatie teweeg bij de ander die doorgaat terwijl die alweer vertrokken is.
Ja, volkomen ontastbaar, maar tegelijkertijd zo aanwezig, omdat een heel leven een andere afslag neemt, omdat je het werk en die ervaring hebt gehad.
En wil je daarmee dan bewust of onbewust een onuitwisbare indruk achterlaten bij die ander?
Meer een spiegel naar zichzelf. Dus dat je dieper naar en eerlijker naar jezelf kijkt. Want het gaat allemaal alleen maar over onze eigen weg en onze eigen avontuur. En ik hou er dus van als dat impactvol is. Omdat er al zoveel medium of marketing-wise, strategisch gespeelde dingen gebeuren in het leven. Als je echt een verandering hebt waardoor je verrijkt, dat zijn de meest waardevolle dingen die er denk ik zijn. En dat wil ik heel graag geven, omdat mijn leven heel rijk is, omdat ik dat heel veel in grote mate ervaar. En het idee heb dat dat hetgeen is wat zingeving en geluk en groei en leed tegelijk allemaal genereert. Dus ja, het is de hele tijd de balans tussen de hoogtepunten en de dieptepunten en daarin die verandering, ja.
En jij zegt, mijn leven is heel rijk.
Zo ervaar ik dat op een ongekend level.
Ja, heb je dat altijd al zo ervaren of is dat iets van de laatste tijd?
Als ik zeg maar heel eerlijk ben, dan kan ik me niet anders herinneren dan dat de wereld en de mensen om me heen met meer liefde naar mij kijken. En ik weet niet wat dat is en of dat waar is, maar ik ervaar dat, omdat ik altijd de sprankeling in de ogen van de ander zie. Mm-hmm. Waarvan ik denk, oh wauw, jij bent zo mooi.
Ja.
Dus het is altijd de uitwisseling van de ware persoon die je bent. En daarmee word ik heel erg gedragen in mijn verlangen en in het anders zijn. En in door de diepe dalen, dat je echt gesteund wordt. En door de hoogtepunten, omdat je het samen viert. En ik denk dat het in dit leven ook echt gaat over dat we elkaar zien. Want ja, ik ga dan gelijk door naar iets wat me mateloos fascineert. Dat is vanuit de Ubuntu. Heb je het gebruik, of zeg maar, in plaats van dat mensen hallo zeggen, zegt de een, ik zie jou. En de ander zegt, ik besta omdat jij me ziet.
Mm-hmm.
En die filosofie ervaar ik in het leven. Zou de zon zijn als het niet ergens op kan schijnen? Is het dan nog een zon? is mijn persoonlijkheid van mezelf? Of is het gemaakt door de mensen die mij constant dingen van zichzelf laten zien, waardoor ik mezelf kan zien?
Ja.
Maar dat zijn natuurlijk heel vrije, filosofische, diepgaande gedachten. Maar dat is wel waar het voor mij over gaat. En doordat ik dat durf te zien, of ik weet niet of het durf te zien, het is ook wel durf te zien, zie ik ook gewoon het diepste leed en het mooiste goud.
Ja, en dat op de diepere level kijken naar de ander en naar jezelf. Is dat iets wat je van kinds af aan al kon? Of is dat iets wat je later geleerd hebt?
Nee, dat is denk ik echt vanaf dat ik geboren ben meegekomen in wie ik ben in dit leven. En natuurlijk mijn opvoeding en de manier hoe mijn ouders mij de wereld hebben laten zien. Maar een voorbeeld bijvoorbeeld, dat mijn hele straat had allemaal ruzie met elkaar. En toen werd ik geboren. En toen werd het langzaam minder. En op een gegeven moment ging ik dan voor alle buren paaseitjes maken. En dan gingen we met z'n allen brunchen. En toen is dat gewoon de meest liefdevolle, bijzondere straat geworden, waar ik heel liefdevol in de ogen van de ander, dus in die Ubuntu, heb kunnen ontvouwen. Omdat ik omringd was met mooie mensen die zich voordat ik geboren werd niet elkaar konden uitstaan.
Ja.
Dus dan op die manier is dat ook iets wat in mijn diepe verlangen ligt, is dat samen zijn en open en eerlijk zijn over wie je bent, maar ook tegen de ander zeggen, luister, dit ben jij. En dat is prachtig. Ja. Ook in je lelijke momenten, ook in je mooie momenten.
Ja, en die mooie en die lelijke momenten, hoe verbind je die dan aan elkaar? Hoe maak je daar een geheel van?
Ja.
Want je kunt helemaal aan die lelijke kant zitten, of helemaal aan die mooie kant.
Ja, ik ben nu echt in een hele diepe transformatie, de diepste transformatie van mijn leven, omdat ik echt ondervind wie ik echt zelf ben, in plaats van alleen maar dienstbaar voor de wereld te laten zien hoe mooi het is, omdat daar mijn leven hiervoor echt heel erg over ging. Maar daarin kon ik best wel veel aan mezelf voorbij gaan. En ik heb nu gewoon zo geleerd, wat ik van nature en intuïtief dus al doe, maar wat ik nu beter begrijp, is dat in de lelijke momenten niet per se lelijk zijn, maar het zijn te intense lessen die je niet wil horen. Het zijn te pijnlijke gevoelens waar je niet weet hoe je ermee om moet gaan. En in die diepte ligt ook de grootste rijkdom.
Mm-hmm.
Dus het moment dat je, zoals ik nu, echt zo diep door die duisternis, voor mijn gevoel, echt op de bodem ben gekomen deze keer, en dan de wedergeboorte en de inzichten en de verandering van het leven en de totaal verandering van alles om je heen, omdat je bepaalde issues niet hebt aangekeken voor zo lang en dat nu wel doet, zorgt voor zo'n verrijking van mijn zijn, dat ik dan altijd weer zou kiezen nu om toch daar doorheen te gaan, ondanks dat het het allerafschuwelijkste, pijnlijkste van mijn hele leven is geweest en ik alleen maar denk, ik ga dood. Ik ga heel de tijd dood, maar je gaat eigenlijk alleen maar dood op het moment dat je niet daar doorheen durft te gaan. Dat is het permanente lijden.
Denk je niet dat er heel veel mensen zijn die daar niet naartoe gaan? Die bewust of onbewust daar met een boogje omheen gaan? Hun leven daaromheen bewegen, blijven bewegen.
En dat is het grootste leed wat er bestaat.
Ja, ja.
Daar ben ik nu achter. Ik heb dat jaren gedaan over bepaalde kwesties in mijn leven.
Ja.
En dan die dans eromheen, omdat je bang bent wat er komt. En dan niet te durven duiken. En dan elke keer komt die cycli van herhaling van dit moet je leren. Komt elke keer harder terug. En op een gegeven moment heb je of dat je echt van de rand wordt gekikt in volledige burn-out, verlamming en ongeluk. Het maakt niet uit op welke manier die les komt. Of je moet ervoor kiezen en denken, oké, ik leef nu ook niet. Ik moet hier naar kijken om weer te kunnen leven.
Ja, dit ben ik.
Dit ben ik. En dit is wie ik nu in dit moment ben, maar ook de delen die ik niet erken en niet toelaat, die wel blijkbaar belangrijk zijn. Anders deed het niet zo'n pijn.
Ja. Wat je mij vertelde, ook toen dat moment op de bank, toen we daar samen zaten, was over het boek wat je gemaakt hebt.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
Ja.
Omdat het zo'n mooi voorbeeld is van ervaringskunst.
Ja, ik heb een boek gemaakt, maar dat is eigenlijk ontstaan vanuit dat ik ben genomineerd voor de Hermine van Bersprijs. En daar mochten we 3 maanden exposeren in het Stedelijk Museum hier in Leiden. En dingen gaan heel de tijd zo omdat we het gewend zijn. En ik zie dat en ik denk, waarom gaan de dingen zo?
Ja.
Dit is raar. Dus dan zie je in dezelfde tijd dat de Black Lives Matter movement en de hele vrijspeling van de minderheidsgroepen, je dus een blank Leids meisje de kans krijgt, buiten dat ik wel redelijk cultureel divers ben, meer dan gemiddeld, want ik ben uit de jaren 90, dus dat is allemaal best wel gemixt. Maar toch heel Leids meisje die kans krijgt om dan bevoorrecht haar werk te tonen in het grootste museum van Leiden. Nou, dat vind ik dan raar. En dan denk ik, ja, maar er zijn zoveel getalenteerde mensen hier om me heen. En ik zie zo wat waar mijn hele leven over gaat, die sprankeling en die talenten en de verhalen in anderen.
Ja.
Hoe kan ik die ervaring delen? Want ik denk dat de erkenning was voor mij echt heel veel betekenend. Kan ik die delen? Dus ik heb toen 100 kunstenaars uitgenodigd om samen met mij een theorie te onderzoeken wat de Wisdom of Crowds heet. En dat betekent als je 100 mensen vraagt hoeveel M&M's zitten er in de pot. Het gemiddelde is hoeveel er in de pot zit. Omdat we als collectief bij de waarheid kunnen komen of misschien dat de 1 of 2 afwijkt. En of we samen een gemiddelde kunnen vinden in het gevoel van thuis. En dan heb je zeg maar in de Wisdom of Crowds heb je 3 variaties. En er is 1 variatie. En dat is dat er een onderzeeër op een geheime missie is en die raakt kwijt. En het moment dat die kwijtraakt, ja, weet niemand waar die ligt. En toen hebben ze een heel grote groep mensen uit het werkveld gevraagd, zet een stip op de kaart waar je denkt dat die is.
Ja.
Nou, in het kruispunt van al die punten, binnen 2,5 kilometer lag die onderzeeër. Terwijl niemand wist waar die was. Nou, en dat is die kracht van samen waarin ik als millennial en individualistisch opgevoed kind met het draait om jou en je kan alles waarmaken en alles is, ja, kneedbaar versus, ja, maar we kunnen het alleen maar doen als we het samen doen.
Ja.
Nou, dat zijn allemaal heel interessante dingen waar mijn hele leven dus vanuit het gezien worden in mijn geboortehuis tot aan de 30-jarige leeftijd die ik inmiddels bereikt had te doen. En die werken heb ik dus aan 100 kunstenaars gevraagd van, wat is thuis? Want thuis is mijn essentiële thema wat elke keer weer terugkomt.
Ja.
Ja, en dat is een heel, heel indrukwekkend werk geworden. Want mensen dachten ook, ik ben 1 van de 100. Dus die hebben allemaal hun diepe gevoel gedeeld. Niet alleen een huisje getekend, maar echt, dit is het.
Ja.
Tijdens de lockdown van de coronaperiode, waarin thuis nog nooit zo aan de tand gevoeld was als toen. En dat is zo'n bijzonder werk geweest waar mijn werk dan over gaat, wat ook heel interessant is, is namelijk, ik roep een vraag en ik zeg, oh, kijk eens hierheen,
ja.
Kijk hiernaar. En dan krijg ik dus een overlading van diepe gevoelens en emoties en ervaringen en alles over me heen. En ik heb dan die 100 brieven mogen openmaken en die hele verhalen. En zoveel hebben mensen me gegeven dat ik me ook eigenlijk geen raad meer wist met, oh, wat moet ik met dit goud?
Ja.
Nou, en dan wilde ik een ervaring maken voor mijn medemensen en dan was het niet alleen de ervaring van het vraagstuk, wat is thuis, maar de ervaring om te laten overspoelen door liefde en door openheid en inzichten en lessen en pijn en liefde. Dus toen heb ik een boek gemaakt wat die 100 kunstwerken koestert. Dus het is een energetisch werk. Het is namelijk de energie van 100 mensen in een boek. En het kunstwerk daaraan en de ervaring is dat er maar 1 iemand het boek voor de eerste keer kan openscheuren, want alle pagina's zijn witte pagina's met daarin het geheim. Want je weet niet wie je voor je hebt. Je weet niet waar die vandaan komt. Je weet het verhaal niet. Totdat je de tijd en de moeite neemt om het open te scheuren.
Ja, wat een mooie symboliek.
Ja, en
ja.
Nou ja, dat is dan zeg maar de werken die ik maak, omdat je daar dus een jaar of in dit geval dus mijn hele leven mee bezig bent, zijn zo diep gelaagd. En dat voel je in het werk. En daarom is het ook, het brengt niet alleen maar, oh, heb je dit gezien? Heb je wel eens over thuis zo'n klein dingetje? Nee, het gaat over bam, 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 bam. Generatiepijnen, generatiekeuzes. En jij in dit moment die nu elke seconde weer moet kiezen voor het leven wat je nu hebt. Dus, en dat is dan ook heel interessant, vind ik dan weer, dat ik ook heel strijdlustig ben gemaakt. Dat de museumwereld zegt, ja, dit is een boek. Ik zeg, nee, dit is geen boek, dit is een kunstwerk. En die battle tussen zo'n schools, of niet schools, maar heel institutioneel iets als een museum, wat dus gaat bepalen hoe we over 500 jaar terugkijken op deze tijd, eigenlijk bepaalt hoe we dus in de toekomst weer voortbouwen op de keuzes van nu, die ik dan of als individueel kunstenaar in mijn eentje kan bepalen, of nu met die hele grote groep mensen en een representatie van de maatschappij. zorgt gewoon voor zoveel, zoveel inzichten. Maar dat betekent ook dat ik dus voet bij stuk moet houden. En 3 maanden lang moeten zij het discussiëren en met de conservator en iedereen erbij. En
maar zo. Je staat daar dus niet alleen.
Nee, maar ik sta ook voor die 100 mensen.
Ja, precies.
En dat is zo van, kijk hier, maar het moment dat mensen kijken, gaat het niet om mij en laat ik zien wat er achter ligt.
Ja, geweldig.
Ja.
En hoe is erop gereageerd door die 100 mensen? Dat jij daar ging staan en voet bij stuk hield.
Ja, het is heel bijzonder omdat mensen een hele bijzondere ervaring daaraan overhouden van dat wat ik gehoord heb. Want je krijgt een brief thuis met een vraag, waardoor je echt moet gaan stilstaan bij, ja, maar wat is dan thuis voor mij nu? En het moment dat je dat gaat nadenken, dan komt dat, dan ga je het zien, dan ga je het beleven, dan denk je, oh, dit wel, dit niet. En dan komt er een moment en dan moet je iets maken. Want er was ook nog een deadline, want het kunstwerk moest binnen 3 maanden af, dus je moest ook iets maken. En het moment dat je iets maakt, maak je het tastbaar. En dan is het er. Betekent dat dus voor altijd er vaststaat, dit is het.
Ja.
En dan stuur je het terug naar het museum vanuit jouw eigen bubbel en staat het ineens in relatie tot 100 andere mensen. Dus dan word je onderdeel van het geheel.
Ja.
En ik kreeg dan heel mooi terug dat mensen zeiden, ja, het voelde alsof we hand in hand eigenlijk de duisternis van het onbekende deden. En omdat we het samen deden, maar toch alleen, krijg je hele mooie dingen. En ja, ik vind het dan ook heel leuk spel eigenlijk, want ik heb dan een term bedacht voor deze kunstvorm. Dat is participation. Want je hebt participation, dat is de, ja, dan ben je samen, iedereen vouwt een kraanvogel of iedereen kleit een balletje en dan verknoopt een zakje. En dat maakt het kunstwerk en dat gaat over de hoeveelheid. Maar participation gaat over de autonomie van de individuele maker in relatie tot het geheel.
Ja.
En dat is denk ik hetgene waar de wereld nu ook in transitie in is. Is dat we als autonomie worden aangesproken om onze eigen verantwoordelijkheid in het moment te kiezen waarmee we kiezen voor onszelf en daarmee kiezen voor het collectief. En dit is een heel duidelijk voorbeeld daarvan. Dat iedereen zijn eigen verhaal, maar daarmee heb je eigenlijk het hele verhaal van het moment.
En dat verhaal, dat transformeert natuurlijk ook weer verder. Hè? Want wat nu thuis voor je is, is misschien de volgende keer dat ik je spreek weer anders.
Precies, en ook voor de groep mensen die het werk dus gemaakt hebben.
Ja, die het toen destijds gemaakt heeft.
Maar als ze dit niet hadden, dan hadden ze nooit de reflectie waardoor hun leven nooit deze keuzes waren
geworden. Nee, het is een ankerpunt.
Ja.
Omdat je het ergens hebt vastgelegd.
Ja.
Ja, wat betekent voor jou op dit moment thuis?
Ja, ik heb altijd het idee dat tijdens het project dacht ik, oh, ik moet zelf ook een kunstwerk maken en ik ben een kunstenaar, dus hoe zou ik het zelf vormgeven? En toen dacht ik, ja, maar het project is mijn kunstwerk.
Mm-hmm.
Om al die liefdevolle ogen te zien. En dat is denk ik waar thuis in mijn hele leven elke keer over gaat, is mensen die je echt zien, maar jou in jouw pure vorm en bereid zijn de fouten, de miskeuzes te incasseren en daaruit te helpen groeien om te leren wat er is.
Mm-hmm.
Dus thuis is
waar je gezien wordt.
Ja, maar ook, dus dat was zeg maar de insteek, maar door mijn transformatie waar ik nu in zit, als je, wat mijn hele leven is geweest, is dat ik heel dienstbaar van de rest van de wereld ben. Net als dit werk. Het gaat eigenlijk over de ander. Het gaat altijd over wat ik zie en wat ik ervaar en niet over mij. En daarmee gaat het ook wel over mij. Maar ik weet niet wie ik zelf ben. En nu is denk ik dat ik voor het eerst aan het thuiskomen ben in mezelf. Door te zien en te voelen wie ik nou ben. En als je dan geaard staat, ja, dan kan je groter groeien en kan je een grotere beweging maken. Omdat je niet zo meedijnt op dat wat zich om je heen aandient. En dus het thuiskomen gaat ook over die 2 paar ogen. Dus niet alleen thuis is gezien worden en de ogen van de ander, maar thuis is ook je eigen innerlijke oog weten waarmee je kijkt.
Waarmee je naar jezelf kijkt en naar binnen kijkt.
Ja, en weer naar de wereld. Vanuit waar kijk je?
Ja. Ja, met wat voor blik kijk je naar die wereld? En wat doe je ermee?
Ja, en waar komt dat vandaan en hoe? Bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld nu waar ik dan ook achter kom. Wat dan eigenlijk heel raar is, dat je bent 32 jaar en een vrouw en de wereld laat het wel zien, maar ik wist het niet. Is dat ik ben vanuit mijn diepste hart een heel lief, overvloed aan liefdegevend mens. Maar ik ben gewoon altijd heel lelijk naar mezelf geweest. En heel streng en heel kleinerend. En mijn leven met me wegvinden heeft dat ook heel veel die teleurstellingen laten zien. Maar doordat ik nu zachtheid voel van wie ik ben door de pijn waar ik doorheen ga. Want er zijn allemaal dingen in mijn leven die constant laten zien met hallo, er moet hier even naar gekeken worden. Kan ik nu oprecht voelen dat ik gewoon die liefde geef omdat ik het heb en niet omdat ik het geef voor de ander, maar omdat het gewoon uit mijn bron komt.
Uit je kern.
Ja.
Ja.
En nou ja, dat vind ik dan zo'n bijzonder iets om dat te mogen ervaren en dat ook toe te laten en dan voorbij de oordelen van, oh ja, de arrogantie of de, ik kan niet eens nu bedenken wat voor woorden, maar wat voor, zeg maar, voor oordelen over hebben als iemand zegt, oh, ik ben echt een lief persoon. Maar om dat te voelen en de liefde die dat dus ook constant mijn hele leven, 32 jaar, me al aan probeert te herinneren. Ja, maar Roos, je bent gewoon een liefdevol mens die meer liefde te geven heeft dan dat je altijd dacht.
Mm-hmm.
Is zo'n goed inzicht, omdat ik daarmee dus mezelf meer zie.
Ja, dus dat is wat je aangetroffen hebt door die transformatie en een blik die ook naar binnen gaat.
Ja.
En ook door die laag heen van eigenlijk afweer.
Ja.
Die voor die liefdevolle Roos stond.
Ja, en ter bescherming van de kwetsbaarheid ook,
ja,
weer.
Ja.
Omdat liefde natuurlijk ook zo ingewikkeld is in de relatie van de mensen om je heen. En hoe, wat is dan liefde? Is dat alleen voor je partner? Is dat alleen voor je familie? Is het om te leren? Of is het om te geven? Of is het om te ontvangen? Snap je al die dingen? Maar als je gewoon je innerlijke bron voelt, dat dat overstroomt van liefde en constant dus ook mensen kunstwerken met mij maken waarin ik word overspoeld met echte liefde. Dat als ik dat dus ook niet ventileer op een manier hoe ik daar weer vorm aan kan geven, ik gewoon overweldig raak van de liefde en dan, ja,
dan gaat het niet goed.
Dan gaat het gewoon helemaal niet goed met mij. Nee. Dat voelt als een soort luxe positie om te zeggen, oh ja, ik sterf langzaam aan te veel liefde in dit,
ja,
leven.
Ja.
Maar dat is dus niet het geval, maar dat betekent dus dat ik ook eerlijk moet zijn van, oh ja, het is niet dat mensen dat zomaar aan me geven omdat ik het nodig heb. Nee, het komt omdat er bij mij zoveel al is, dat alles wat je in de bron gooit vermenigvuldigt anyway. Want dit is de beweging die ik in het leven mag zijn.
Ja.
Als ik nu nog, ik zit dus ook nog heel erg in het proces dat ik hier ook nog onzeker over voel om dat te zeggen, omdat ik niet de woorden nog kan vinden en het wel begin te voelen en bewust te zijn, maar tegelijkertijd het ook nog heel overweldigend voelt om dat toe te laten, dat het dus nu in dit moment zo is.
Ja, zeg maar die overvloedige bron van liefde, hè, die jij bent,
ja,
in wezen, in de kern, eigenlijk ook altijd al geweest. Is het ook iets wat jouw angst aanjaagt?
Tuurlijk, het maakt me ook gewoon heel, ja, het gevoel van kwetsbaar, snap je? De kwetsbaarheid die ook zit in die puurheid is iets wat ik natuurlijk, ik heb dat heel mijn leven extreem afgehouden. Je ziet dat ook terug in de foto's, dat ik als een soort stoer jongetje door het leven ging, omdat ik dacht, oh, ik vind meisjes dingen stom. Maar dat is eigenlijk een zelfbescherming geweest. Wat ik nu pas op mijn 32e zie en nu in de keuze van, oh ja, maar ik ben die liefde, pas eindelijk kan loslaten en niet meer mezelf alleen maar herken als een stoer jongetje die denkt zo, ik ben ready to fight. Wat er ook komt, ja, ik incasseer alles easy.
Ja.
Versus, oh ja, als je met echte liefde vanuit die bron, dan gebeuren er soms ook dingen dat mensen helemaal de boodschap niet willen horen.
Nee, en dat je mensen kunnen ontvangen.
Zo diep kan raken en zoveel pijn kan doen vanuit die liefde, dat die liefde, ja, ongekend is. Dus dat, en dat is zeg maar die zoektocht om dat te doen, is ook weer afhankelijk toch weer in wat zich aandient in het leven, omdat we constante beweging van energie en reactie en enzovoort zijn met elkaar.
En heeft dat proces waar je nu in zit ook te maken met de tijd waarin we nu leven? Dingen die om je heen gebeuren?
Nou, het is meer dat ik het idee heb dat ik in een sneltreinvaart er doorheen dieper, sneller wordt gepusht, omdat de wereld, denk ik, van de lessen die ik leer, als ik dat goed kan vertalen in plaats van nu hoe ik het zeg, maar als ik hier een werk over kan maken, waardoor je kan voelen wat echt de diepe liefde van je eigen bron is en vanuit daar geven en ontvangen, dat de wereld daar op dit moment heel veel behoefte aan heeft, waardoor mijn drive en mijn ambitie ook zo aan zijn.
Ja.
Maar om daar een genuanceerde, goed gevoelde, doorlaagde balanskeuze uit te maken, wat een goed werk is, wat die impact maakt, in plaats van een ongeleid projectiel iets. Want het is heel heftige gevoelens is de uitdaging. Maar ik heb nog nooit zoveel pijn en leed en waar de wereld niet weet wat ze ermee aan moeten om me heen gezien als nu.
Ja, en dat stimuleert nou juist ook weer die bron van liefde in jou, omdat het ook om een tegenwicht vraagt.
Ja, en de duisternis is de liefde. Dus betekent dat er ook nog nooit zoveel liefde om me heen is geweest als nu.
Ja, en jij zegt van, nou, ieder jaar maak ik een werk.
Ja.
En je zit nou eigenlijk nog midden in dat proces van iets in wording.
Ja.
Ja.
Heel erg. En ja. Nou ja, na het boek was ik echt wel in een gat gevallen, omdat het zo'n levenswerk was, dat ik echt mezelf helemaal kwijtraakte en dus ook geen idee had van mezelf in het project. En daar heb ik echt 9 maanden lang, jeetje mina, was echt heel intens. En nu begint het vorm te krijgen en gaat het weer over de ervaring. En dan zie je dus dat de projecten voortbouwen. Want ik heb voor het boek heb ik het diner voor gelukzoekers gehad. Dat ging over de vluchtelingenkwestie en hoe je dus van een tegenovergesteld leven, waar alleen maar pijn is, weer liefde, veiligheid en thuis kan vinden.
Hoe heb je dat gedaan?
Ja, ik heb 9 maanden ook weer onderzoek gedaan. Het zijn allemaal kunstbaby's dit. 9 maanden onderzoek in een vluchtelingenopvang. Vanuit de sporthallen tot aan dat ze een huis kregen. En ik heb allemaal dingen gefilmd. En we hebben allemaal fantastische dingen gedaan. Samen gekookt. Samen, zeg maar de dingen die echt het leven zijn. Samen zijn.
Ja.
En daar heb ik dan een ervaring van 20 minuten gemaakt voor mensen die daar niet bij konden zijn. Waarin je gewoon overspoeld wordt met verhalen over het verlies. En tegelijkertijd het zingen in zo'n hele kleine kamer met een groep mensen. En de verbinding die zit in samenzang. En ondertussen krijg je een hele berg verschillende gerechten geserveerd die je nog nooit gegeten hebt. En je zit met een koptelefoon op met bestek wat je nog nooit hebt gezien. En je hebt geen idee wat de ongeschreven regels zijn. Maar er zit wel iemand uit het verhaal aan tafel die jou door de energie en door oogcontacten doorheen begeleidt. En daar vind ik dat de wereld nalatig in is. In vluchtelingen laten zien, dit is hoe het werkt en je bent welkom en we zien je. En je mag je eigen draai en je eigen tempo vinden. Maar als je even iets nodig hebt, dan zie ik je dat. Nou, en dan is er open gesprek. Want als jij namelijk zo overspoeld bent door allemaal nieuwe geuren, smaken en gevoelens, dan ga je ook heel diep in je eigen gevoelens voelen. En vanaf daar kunnen we pas echt met elkaar praten. Want dan is het niet rot op naar je eigen land of wat kan ik je helpen? Nee, het gaat over wie ben jij? Ja. En waarom ben je hier? En waarom hebben wij dit moment dat we deze ontmoeting hebben?
Dus je bent eigenlijk dan die werkelijke ontmoeting aan het voorbereiden met je kunstwerk.
Ik breek alles open.
Ja.
En dan is het aan het publiek, die is het kunstwerk. Dus zij bepalen wat er besproken wordt, wat ze gaan doen. En
dan moet het nog gebeuren. Hè?
Ja, en zij moeten zelf die magie doen. Ik kan alleen maar de veiligheid en de inzichten en dat wat ik weet en begrijp geven. Maar het werk moeten ze zelf doen.
Ja.
En nou ja, dat is een werk geweest wat mijn eerste ervaringskunstwerk was, wat me ook zo overweldigde, want we hebben meer dan 1000 mensen aan tafel gehad in rondes van 10 mensen.
Zo.
En ja, op een gegeven moment kon ik dat emotioneel ook gewoon niet meer verteren, want mensen vanuit het verlies van je hele gezin in bombardementen bespraken en tegelijkertijd de drang van Nederland om te willen helpen, maar niet weten hoe. En na al die lagen.
Ja.
Ja, en ik was er altijd bij en ik hield het energetische vangnet van het kunstwerk. Ja, en dat is
best zwaar.
Dat is nogal wat als mensen zulke dingen meemaken en zo transformeren. Dus daarin is mijn kunststroming dus echt energiewerk, energetische verbindingen, de onuitgesproken dingen die gebeuren.
Nou, eigenlijk is het wel weer heel mooi, want jij zegt nou op een gegeven moment trok ik dat niet meer. Maar dat hoeft dan ook niet, want het is al getrokken door anderen. Het is geheeld. Het is overgenomen door anderen in een grotere beweging met meer mensen.
Ja.
Eigenlijk weer een parallel aan het boek.
Precies. En, en toen heb ik daarna een project gedaan. Dus vanuit een groep Arabische mannen had ik alleen maar meegewerkt. Besloot ik, oh ja, maar nu wil ik mijn eigen lijf. Dat is mijn eigen struggle. Ik ben heel zwaar geweest. En toen wegens een graanallergie erachter gekomen dat het probleem was. En ik dacht, oh, ik wil een bikinimodel worden. En toen heb ik me helemaal de pleuris gewerkt een jaar lang. En helemaal een eetstoornis aangewerkt. En echt afschuwelijk mezelf mishandeld om dat goal te halen. En toen uiteindelijk gefaald. Omdat mijn lijf
zei, wat was je goal?
Om mee te doen met het Nederlands kampioenschap in zo'n glitterbikini. En ik was er bijna.
Ja.
En dan moet je 15 kilo in 3 maanden afvallen. En nou ja, dat soort.
Maar je was ook heel erg gewicht aan het heffen.
Ja, heel zwaar. Ik heb wel meegedaan met het Nederlands kampioenschap.
Zo.
Voor gewicht heffen. En dat zijn dus die absurde goals om te leren wat er te leren valt in extreme.
Ja.
En die bikiniwedstrijd was niet gelukt. En toen heb ik me door 20 fotografen laten fotograferen. En dat was zo'n bijzondere ervaring. Want in plaats van dat ik op het podium stond en het ging over... Dit is de mooiste, vindt deze jury. Ja, wie is die jury en wat is de mooiste? Versus de mooiste bestaat niet, want dat ligt in de ogen van de kijker. En toen werd dat project eigenlijk een verdieping. Want het was dat ik wel naakt was in veel van de foto's. Maar de fotograaf was veel naakter, want het was een zelfportret van hun, ja. Wat ik mogelijk maakte.
Weer die spiegeling, ja.
Ja, en het was van, want ik had gezegd, alles mag. Wat ja. Je ook verzint, ik doe alles voor de ultieme foto die je wil maken.
Ja.
En dat is dan een hele bijzondere ervaring om je zo in volle overgave te geven aan iemand die je niet kent, op een plek waar je niet kent. En je weet niet de bedoeling van de ander. En je hebt gezegd, ik doe alles. Ja, dat is dus, ik doe alles. Nou, en dat is een heel bijzonder...
Ben je weer heel diep gegaan.
Ja. En ook omdat ik fysiek zo... Ja, ik heb 4 jaar nodig gehad om daarvan bij te komen, omdat het zo verpest was. Omdat ik al zoveel had meegemaakt en mijn lijf al zoveel doorstaan had, dat het gewoon eigenlijk geen reserve had om zoiets extreems te doen.
Ja.
Dus nu 4 jaar later kan ik zeggen, ik heb het idee dat ik er nu bijna zo goed als van bijgekomen ben. Maar zo groot is de prijs wel geweest die ik heb betaald.
Jeetje, hoge prijs.
Ja. Ja. Maar ik zou het elke keer weer opnieuw doen. Dat is het ook het punt. Ondanks dat het ook mijn grootste pijn weer aan het licht heeft gebracht enzovoort. Nou, en toen kwam natuurlijk het thuisproject, dus die expositie. En het jaar daarna kwam het boek.
Ja.
En ik heb ook nog een heel mooi project gedaan waarin we een universum hebben geschilderd met 4000 mensen in de Hortus. Waarin, nou ja, het ging inderdaad, we kunnen alleen maar samen een universum worden, want iedereen is zijn eigen planeet.
Ja.
En nu ben ik dus bij een project en dat heet Naakt. En dat gaat echt over de naakte waarheid. Want je kan pas een collectief worden als iedereen weet wie die is en weet waar die staat. En deze tijd vraagt om dat collectief en het samen, die wisdom of crowds.
Ja.
Maar als we allemaal ongeleide projectielen, niet geaarde wezens zijn en we durven al helemaal niet onszelf in de spiegel aan te kijken door de keuzes die we hebben gemaakt, waardoor we dik, ongelukkig, lelijk, supergelukkig, mega blij, whatever zijn, dan kunnen we ook niks bouwen, want dat zijn allemaal labiele pionnetjes die niet geaard zijn.
Ja.
Dus nu heb ik...
Die een plek ook niet in kunnen nemen.
Nee. En dat merk ik nu ik zelf dit doorga, kan ik mijn plek beter innemen, kan ik sterker staan, kan ik meer dragen.
Ja.
En daarmee kan ik weer meer mogelijk maken, want als ik draag, draag ik niet, dan ja, heb je die vermenigvuldiging van liefde, want dat is wat dragen eigenlijk is.
Ja.
En dan portretteer ik mensen die nog nooit naakt geportretteerd zijn met een Polaroid-camera. En dan maak ik 5 foto's, omdat dat is het. En dan gaat het over wie ben je echt. Dus het is op de plek waar zij willen, op een manier hoe zij willen, maar dan wel met mijn ervaring. Maar ik ben geen fotograaf, dat ga ik nu worden.
Ja.
En dan vangen we het moment voor hun, maar daarin kan ik dat moment alleen maar vangen omdat ik dat moment deel. Dus daarin is het weer ook een zelfportret van mezelf. Door middel van hun zelfportret te vangen. En die Polaroid is echt, omdat Polaroid is heel erg imperfect en in het moment. En dat is zo'n contrast van constant foto's maken en alles, whatever. Juist die...
De eenmaligheid ook.
Ja, en dit was het. Ja. Je neusje ging net in dat haarplukje een beetje bijzonder, maar dat maakt zo de foto ontwapenend. Dat kan je niet eens bedenken.
Nee.
En dat gaat dus ook weer over, oh ja, dus ik moet sterker staan om te maken wat ik wil als maker. En daarin heb ik meer spiegeling nodig. Maar de spiegel moet wel gedaan worden door de mensen...
Ja.
Die dat doen. En ik heb die groei nodig van uit je comfortzone stappen. Omdat ik dat zelf niet doe, hoe kan ik dat dan aan anderen vragen? En hoe kan ik dat begeleiden? Want het is niet niks om in je diepste duisternis te stappen. Als die ander daar nog nooit geweest is. En die zegt, oh, dan moet je gewoon even doen. Daar ligt je goud. Ja, zo werkt het niet.
Nee, zo werkt het niet. Je moet het weten te faciliteren op een manier die veilig voelt.
Ja, en waar ik me...
Waarin jij je veilig voelt... En die ander ook.
En weet dat ik het kan dragen wat er komen gaat.
Ja, wat er ook komt.
Ja. En dat is natuurlijk voor jou vanuit je expertise.
En dat die ander dat voelt.
Ja. En dat is dat energetische vangnet.
Ja.
En dat is waar ik nu weer in die transformatie zit. Om mijn vangnet nog dieper, nog groter weer. Ja. Voor de werken die willen komen.
Ja. Dus eigenlijk hoe beter je vanzelf van binnen geaard bent. En in contact met jezelf. Hoe beter je ook kunt blijven waar je bent. Terwijl je dat contact met die ander aangaat. Mooi. Wat een ontwikkelingen.
Ja, dus ja. Dat is wel echt bijzonder. En waar ik het heel graag in de podcast ook met jou over wilde hebben, waarom dit ook zo belangrijk is om dit ook nu te doen, ondanks dat ik al van tevoren aangaf, goh, ik voel me wel heel kwetsbaar en nog heel open en nog heel zoekend, omdat ik niet per se het nog weet, maar wel voel en in de verandering ben, is wat echt mijn inzicht van afgelopen dagen is, is dat als we praten met andere mensen, met onze vrienden over onze problematiek of over de dingen die pijn doet, dan worden we gesteund omdat mensen ons zien.
Mm-hmm.
En die luisteren, maar die nemen dat stukje dan ook mee, want dat bepaalt ook weer hun leven. Dus ik geef jou, oké, dit is mijn probleem. En dan adviseer je of whatever. En jij neemt dat stukje mee en ik vergeet eigenlijk wat we besproken hebben, want ik groei door. En soms deel ik niet eens dat ik ben gegroeid. En dan krijg je dus dat je alleen maar leed deelt. En mensen ineens denken, ja, maar hoe zit dat nou eigenlijk echt?
Ja.
Nou, en dat waar ik nu achter ben, doordat ik dus in mijn diepste leed tot nu toe in mijn leven ben gedoken, is dat dat niet helpt. Omdat je daarmee je leed eigenlijk verspreidt en daar ook geen controle over hebt en het ook niet kan helen, omdat het geen geheel meer is, omdat het helemaal verdeeld is over allemaal losse stukjes.
Ja.
En dat het maken van kunst zo essentieel is, omdat dat een pilaar is. Maar je moet er doorheen om het te voelen en te zien. Maar als ik kijk naar de kunstwerken die ik maak, zijn allemaal helingsprocessen van de pijnlijkste dingen in mijn leven. Dus de struggle met mijn lijf in dat fitnessproject en dan door anderen naar te laten kijken. Het diner voor gelukzoekers vanuit mijzelf, waarin super rustig gelukkig leven had, wat van de een op de andere moment op zijn kop staat, heb ik daarin de ervaring van anderen kunnen helen. En nu het naaktproject, de strijd tussen, ja, maar wat is dan vrouwelijkheid en wat is fysiek en wat is seksualiteit en wat is gewoon liefde, is in dit project. En die pilaren, die staan zo sterk omdat je weet waar ze op gebouwd zijn. Je weet waar ze van gebouwd zijn en ze blijven daar voor altijd staan. En dat is dus een verschil waar het in deze wereld ook over gaat, waarom ik denk ik ook hier nu doorheen ga, is dat we niet realiseren dat we zoveel moeten maken. In plaats van alleen maar consumeren en erover praten, maar die tastbaarheid echt maken om...
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Dat je het leven leeft zichzelf niet.
Nee.
En het leven leeft zich ook niet door het te herkauwen, maar wel door het vorm te geven.
Ja.
En dat toch zo bewust mogelijk te doen met wat er op dat moment beschikbaar is.
Ja.
En dat is ook wat ik jou zie doen, met al je struggles. En ik vind het wel mooi dat je zegt van ja, die kunst is de pilaar.
Ja.
Die kunst is datgene waar we ons gezamenlijk aan vasthouden.
Ja.
En die kunst gaat ook die verbrokkeling tegen. Hè, van
die losse flupjes en losse stenen die nergens niks kunnen, omdat het gewoon een steen is.
Ja.
De zon zonder dat het ergens op kan stralen, dat is het.
Ja, dat is zinloos.
Ja.
Dus alles staat in relatie met alles.
Ja, en dit is ook zo'n tastbaar moment, omdat we wel praten, maar we maken het tastbaar dat we erop voortbouwen nu.
Ja.
Als we alleen maar praten en we zouden het niet opnemen, is het een gesprek wat weer verandert omdat we vergeten wat we echt hebben gezegd en het transformeert. Maar nu is dit een kunstwerk geworden.
Omdat het opgenomen is.
En het tastbaar is geworden en we het vast kunnen houden. Ja. En elke keer over 10 jaar, stel je voor over 10 jaar waar we dan staan en we doen dan weer een podcast.
Ja.
En dan zie je dan en nu naast elkaar.
Ja, wat zal er dan allemaal gebeurd zijn en veranderd zijn?
En tegelijkertijd hetzelfde zijn.
Zul jij nog meer voor pilaren hebben neergezet? Hè?
Ja, de rest van mijn leven komt er elk jaar een pilaar bij. Dus betekent dat ook de rest van mijn leven elk jaar een les van vroeger, van nu of van de toekomst zich voordoet waar ik wat mee mag.
Prachtig, ja. Het zou wel mooi zijn om ieder jaar over een podcast op te nemen.
Nou, heel graag.
Ja.
Ja.
Ja, lijkt me heel mooi. Ja. Dus jij verbindt je leven gaandeweg aan de kunst.
Ja.
En je verbindt het aan de ander. En aan het samen vormgeven aan het leven.
Ja.
Op een liefdevolle manier.
Ja.
En jij voelt en ervaart dat jij heel veel liefde in je hebt.
Ja.
En dat die niet alleen voor anderen is.
Nee.
Ja.
En gewoon dat de angst voor het grote en de vermenigvuldiging, Dat, ik was laatst op het seminar van Mirjam en zij zei dat zo goed. Ja, hoe lang zou het kosten als je hier 1 euro neerlegt en die gaat zich vermenigvuldigen voordat het hele stadion zo vol is dat iedereen verdrukt wordt? Ja, dat is volgens mij 45 minuten of zo.
Ja.
Als die om de zoveel tijd. Nou, en dat is dan zo'n, dat je het niet meer kan vastgrijpen. Dat is ook heel spannend, want dat betekent dus ook dat het moment dat ik ervoor kies om dat te laten vermenigvuldigen, dan kan ik het niet in mijn eentje meer dragen. Ik kan niet tegen die persoon daar 1000 personen verder zeggen, hey, luister, maar het komt echt uit een goed hart, ook al heb je een oordeel hierover. Dat kan niet meer.
Nee, dat kan niet meer. Dus heb je al gemerkt met dat diner.
Ja.
Hè, op een gegeven moment gaat het los van jou en is het ook tijd voor jou om het los te laten.
En dat is wel echt een spannend... Ja, ik moet daar nog van zuchten nu al, maar dat je... Dat komt omdat het dus uit die zuivere intentie moet ontstaan en die zuivere ervaring. En dat is voorbij aan wat je nu in het moment wil en die korte termijn verlangens. En ja, ik heb gewoon geluk gekregen dat ik zo ben gemaakt in het leven en de ouders heb gekregen die me daar de ruimte voor hebben gegeven. En elke keer hebben herinnerd, ja maar Roos, je mag echt grote mooie dingen doen en we steunen je. En mijn moeder die dan hier in de nacht nog 300 bonbonnetjes staat in te vouwen in gouden doosjes, omdat ik dan weer iets bedacht heb. Maar dat gevoel van dat samen is, waardoor ik het kan zijn. Want in mijn eentje ben ik gewoon helemaal niks. En is er ook niet die liefde. Dat komt omdat de kanalen van mijn moeder, die gaat open en die helpt waar ze kan. Mijn zusje, die draagt me waar ze kan. Mijn geliefde, die doet whatever dat hij kan, mijn vader en daarmee. En dan als ik dan om me heen vraag, dan iemand op straat zou nog zeggen, oh natuurlijk, ik kan dit geven. Want
ja,
bijna alle mensen zijn goede mensen en willen heel graag helpen en geven.
Klopt,
en ja. Gezien worden.
Ja, en jij weet het op een of andere manier ook aan te swingelen.
Ja.
Dat is een kracht van jou.
Ik denk dat dat mijn talent is en het dan kunnen visualiseren en er iets mee doen is wat hetgene maakt dat het ook elke keer lukt. Want als ik niet een boek ervan zou maken, ja, dan denkt iedereen op een gegeven moment ook, ja, ik geef hier, maar er komt niet iets uit.
Nee, en, klopt.
Ja. Maar daardoor moet ik door zo'n diepe transformatie heen, want ik vind dingen afmaken heel moeilijk. Ik vind eerlijk zijn over bepaalde dingen en dat ook uiten dan, omdat het soms heel direct kan zijn, ook heel uitdagend. Maar ik groei daarin en daardoor kan het hele pilaren gebeuren ook groeien, omdat als ik een fout maak, ik maak soms gewoon fouten, maar die komen altijd uit dat goede intentie, goede hart. Dus dan wordt er ook heel anders omgegaan met die fout. Veel liefdevoller. Ik leer nog steeds, het is nog steeds afschuwelijk en ik moet huilen op de bank of whatever. Maar die liefde die daar dan alsnog mag zijn, omdat het echt uit een goede intentie komt.
Ja, dan mag je fouten maken.
Vallen, dan mag je fouten
vallen
maken.
Vallen en opstaan.
Ja.
Want dan is die inbedding er.
Ja.
En dan is het niet gevaarlijk om dat te doen, hè?
Nee, en dat is denk ik waarin we dus die bewustzijn ook naar onszelf moeten hebben. Van ja, maar als je weet wie je zelf bent en je weet je intentie, dan kan je dus ook grotere fouten maken. En dan word je groter gevangen.
Ja, en dan kun je ook groeien in je eigen grootsheid.
Ja.
Ja.
En dat is denk ik waarin de maakbaarheid van het leven niet maakbaar is. Want het is helemaal niet maakbaar, maar het is wel... dat sommige keuzes beter bij je passen en dat je bepaalde dingen mag leren omdat je daar iets mee kan doen en dan weer kan waarde leveren omdat je er doorheen gaat.
Ja.
En dat is denk ik een verschil versus ja, je manifesteert gewoon je droomauto en je kan miljonair worden. Terwijl het moment dat ik ook zeg, ik verlang echt in het leven om een groot bedrijf op een manier met impact te maken, dat het gaat over miljoenen, omdat het gaat over de les om daar ook heen te groeien.
Ja, en de invloed die je daarmee, de impact die je kunt hebben.
Ja,
daarmee.
En vanuit dat liefdevolle overstromende hart, is dat denk ik mogelijk. Maar dat betekent dat ik dat op mijn eigen manier, op mijn eigen weg, anders dan de rest, moet zoeken. Dus dat is een groter levenswerk waarin ik elke seconde van de dag, alles wat ik doe en ervaar en leef, is onderdeel van mijn kunstenaarschap. Het is gewoon 24 uur per dag altijd aan. Maar dat maakt het ook weer juist dat ik zo kan zien waar het over gaat. Voor mij.
Ja, 24/7 kunstenaar zijn.
Ja.
Daar gaat het over, hè?
Ja, en tegelijkertijd helemaal niet hard kunnen werken en heel snel moe zijn. En ook weer.
Maar ook omdat al je zintuigen steeds openstaan.
Ja, en wel pieken in die piekmomenten.
Ja.
Dat is het meer.
Ja, ja, maar die piekmomenten kunnen alleen maar zijn als er veel stilte en rust en niet weten. en lummela tegenover staat, toch?
Oh, de wereld zou zoveel meer lummel niet weten, slierten, rondkijken, ja, en
dwalen.
Gewoon,
ja.
Ja, moeten hebben. Dan, dat heeft de wereld zoveel meer nodig dan al het andere.
Oh, ik weet iemand die dit heel erg leuk vindt om te horen.
Echt? Ja, oh ja, goed zo. Ik wil nog een keer halen. Ja. Dus 1/3 werken, 2/3 slierten. En dan heb je echt al hoge druk en...
Ja.
Wat je kan maken is dan echt al heel veel eigenlijk.
Ja, veel beter ook. Ja. Ja. Zullen wij langzamerhand naar het einde gaan van dit gesprek?
Ja, dat lijkt me een goed idee, maar ik kan nog eindeloos met je doorkletsen, want het is zo prachtig. Ja.
Is er iets, eindeloos gaan we niet doen, maar is er nog iets dat je denkt van, nou Gerrie, voordat we de stekker eruit trekken, wil ik dat nog heel graag kwijt. Heb je niet gevraagd of ik heb er zelf niet aan gedacht om het te vertellen, maar nu is de kans om het wel te zeggen.
Maar ik verlang en ik hoop en ik wil en ik doe zo mijn best ook om te laten zien hoe ik groei in open kaart. Dus dit is gewoon hoe het gaat. Het is niet mooi op Instagram gedeeld of het is heel rauw. En die rauwheid is hetgene wat het allemaal de moeite waard maakt. En ik hoop gewoon zo erg voor de luisteraars en de mensen die... vanuit nu weer op ons pad komen naar aanleiding van dit gesprek, ook de energie en de liefde voelen om zelf ook een stap te maken naar zichzelf, maar ook naar hun zingeving en ook naar hun creativiteit. Omdat, ja, het is zo'n diep reflectieproces en er komt zoveel pijn en zoveel liefde bij kijken, dat als je me straks over 10 jaar ziet en ik heb inderdaad nog 10 kunstwerken gemaakt van het kaliber waarvan ik hou van te maken.
Ja,
dan,
met de intensiteit waarmee je dat doet, hè?
Ja, dan is er echt wel iets om over te praten, maar tegelijkertijd gaat het over dit moment in het nu, dat ik elke keer voel en kies, ja, maar ik voel zo dat dit belangrijk is en dit mijn pad is. En als heel de wereld allemaal zou durven voelen hoe bijzonder en mooi en liefdevol en ja, uitzonderlijk sprankelend ze zijn, zoals hoe ik de wereld zie. En ze zouden durven te gaan. Alleen maar al is het gewoon door 1 stap te maken, door 1 gedichtje te schrijven, door 1 tastbare vorm van die pijn. Dan kan het niet anders dan dat we in de wereld winnen tegen de duisternis en het ongelukkigheid. En dat we inderdaad in een nieuwe renaissance aankomen, waarin de wereld zo verrijkt wordt, omdat er eindelijk uit die diepe bronnen van
de dingen ontstaan en gemaakt worden, ja.
En dat het voor samen is, dus dat ik dit alleen kan laten zien nu. Luister jongens, dit is wat er gaande is. Dit is wat ik al heb betaald aan prijs om te komen waar ik nu ben en zo. Maar als we dat met z'n allen doen en de rest van de wereld durft al is maar 1% van de moed die ik in mijn design heb gekregen te pakken en te gaan. En de wereld heeft het nodig. De wereld heeft deze verandering nodig.
Ja, dat is een mooie afsluiting. Ja, de wereld heeft deze verandering nodig.
Ja, die pilaren om op te steunen.
Ja, en ook om elkaar in te vinden, om met elkaar je omheen te verzamelen.
Ja.
Ja, dankjewel.
Ja, ontzettend bedankt.
Bedankt voor het mooie gesprek. Dankjewel dat je luisterde naar dit goede gesprek. Wist je dat er om de week op vrijdag een nieuw goed gesprek uitkomt? Wil je zelf een bijdrage leveren aan deze podcast? Of weet je iemand anders? Of heb je een vraag? Mail naar info@zelfwaarde.nu. Luister je graag naar deze podcast? Deel hem dan met vrienden. Ook kun je je abonneren door in Spotify op volgen te drukken. Dit kan ook in Apple Podcast. Als je daar onder de afleveringen naar beneden scrolt, is het mogelijk daar een recensie te schrijven. Het helpt enorm als je dat doet. Betere vindbaarheid maakt dat er meer mensen gaan luisteren. Ik sluit af met Jarno Zwart van Filmable hartelijk te bedanken voor de technische hulp bij deze podcast. Fijn dat je luisterde. Tot het volgende goede gesprek.